Ik haalde hem volgens mij aan in het gebed. Ik heb daarin gezegd, als je om de Heilige Geest bidt, dan zul je hem ook ontvangen. En misschien had je toen ook wel zoiets van, ik heb volgens mij al heel vaak gebeden om de Heilige Geest. En toch merk ik er dan zo weinig van. Nou, maar toch wil ik die woorden nog even met jullie lezen. Dat het niet mijn eigen woorden zijn, maar dat ik ze uit de Bijbel heb gehaald. En dat staat in het gedeelte van Lucas 11, volgens mij. Ik heb het er niet bij gezet. Lucas 11, volgens mij. En daar staat, welke vader onder u zal zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of als hij hem om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? U dan, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Ja, Lucas 11. Zien jullie hier dat de Heer Jezus eigenlijk zegt van ja, jullie, ik neem aan dat de meeste van jullie een goede vader hebben. En als je hem dan vraagt van, pa, mag ik van jou een ei? Nou, dan hoef je niet te verwachten dat hij jou in één keer een schorpioen in je handen drukt die je ontzettend bijt. Dat zou heel gemeen zijn. Nee, de Heer Jezus zegt hier zelf, jullie geven zelf jullie kinderen goede gaven. Hoeveel te meer? En dat, hij zegt er nog veel meer over, maar hoeveel te meer dat jullie hemelse vader jullie goede gaven geeft, dat als je zelfs om de Heilige Geest bidt, je hem ook zult ontvangen. Daarom willen we ook voor het tweede gedeelte hem eerst om een zegen vragen. Heren, we komen weer tot u, omdat we bij u moeten zijn voor de dingen die we zelf niet kunnen of die we zelf niet hebben. Heren, we bidden ook om u, uw zegen voor het tweede gedeelte. Heren, er zijn ook veel vragen gekomen. Heren, we bidden ook echt of u dominee wil helpen om de juiste antwoorden daarop te geven. Dat de vragen beantwoord zullen worden. En dat we ja, ook daardoor ook u beter mogen leren kennen. We hebben het ook gehoord dat we de dingen in ons hoofd, dat we het moeten begrijpen. Voordat het pas goed in ons hart kan landen. Heren, we bidden u om inzicht en om wijsheid en om licht van uw Heilige Geest. Ook voor dit tweede gedeelte van de avond. Wilt u grote dingen doen. Hier in ons midden. Maar we bidden ook voor onze stad. En voor zo'n christelijk Nederland. En voor ons land. Heren, mogen we ons licht laten stralen, laten schijnen om ons heen. Zo bidden we dit in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen. Samen in de naam van Jezus. En dan mag u hier weer plaatsnemen. Dominee, de eerste vraag. Kan de Heilige Geest al vanaf je geboorte of doop in je werken? En dat je daar op latere leeftijd bewust van wordt?
Hele mooie vraag. Geboorte of doop in je werken? Er zullen hier best wel mensen zijn die zijn tegen de... Oh ja, oké. Die vinden het lastig, de kinderdoop, maar daar gaan we vanavond niet over discussiëren. Maar ik vind altijd heel apart in het, bij de kinderdoop, dat wij gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan belijden wij, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dat hij ons toegezegd is. Dus als je gedoopt bent als kind, hè, dan staat er op je voorhoofd geschreven een belofte dat de Heilige Geest je toegezegd is. Die je zal leren om de dingen toe te eigenen die we in Christus Jezus hebben. Dus wat is het werk van de Heilige Geest ook? Dat hij jou persoonlijk, in jouw hart, in jouw leven leert toe-eigenen wat je in de belofte van het woord aan je voorhoofd verzegeld is. Dus die Heilige Geest is je vanaf je kindsheid al toegezegd, beloofd, aan je voorhoofd verzegeld. En ik geloof ook, ik had ook net een gesprek in de pauze met iemand erover, er staan heel veel voorbeelden in de Bijbel van mensen die kunnen niet aanwijzen, sommige dominees die geven daar wel eens aanleiding toe dat het niet Bijbels is, dat je het altijd aan moet kunnen wijzen, maar ik geloof dat er heel veel kinderen van God in de Bijbel zijn, die konden niet aanwijzen dat er een omkeer in hun leven is gekomen. Johannes de Doper, Timotheus, David trouwens, Salomo. Ik kan er zo nog wat tientallen opnoemen, die kunnen niet spreken van een moment van bekering. Zoals Zacchaeus, en zoals de stokbewaarder, en zoals de verloren zoon. Deze kinderen van God, die zijn al vanaf de baarmoeder misschien wel, al in de schoot van de moeder Johannes de Doper in ieder geval al, waren ze al kinderen van God. En bij het ouder worden gebruikt de Heilige Geest je hoofd, en zegent die het onderwijs wat je krijgt van je ouders, wat je krijgt op school, wat je krijgt op de schoot van je moeder al. Dat gebruikt de Heilige Geest om dat ook bewust te maken in jouw hart en in jouw geweten. Dus er was ook net iemand in de pauze die zoiets zei van, ik weet geen moment van omkering, ik heb van jongs af aan met de dingen van het koninkrijk bezig geweest. En toen zei ik, nou ik niet. Ik wel uiterlijk ging ik ook naar de kerk en heb ik ook heel veel gebeden en was ik heel serieus en ik las heel veel goede boeken en zo. Maar ik heb tot mijn 25e jaar nooit iets ervaren van God in mijn leven. Allemaal traditie, opvoeding, zo was ik opgevoed. Dus in mijn leven is er een radicale omkeer gekomen. Dat is niet bij iedereen zo. Dus er zijn ook jongens en meiden die dat moment niet hebben en die van jongs af aan daarin bewust worden door de Heilige Geest dat God in hun leven aan het werk is. Je mag gerust reageren, doe maar, schreeuw maar even door de zaal. Het mag best, als je...
En als je niet hard genoeg kunt schreeuwen, hebben we een microfoon.
Oké.
Maar voor de mensen die dan niet dat punt hebben aan kunnen wijzen... Ja. En die misschien een beetje zoeken van, ja, toen, ik weet niet goed of God nou wel in mijn leven begonnen is. Wat zou u die mee willen geven?
Nou, ik denk dat een van de verleidingen is dat mensen zoeken naar bijvoorbeeld kenmerken. Van, je moet toch weten welk uur, welk dag, welke minuut of zo. En ze denken, als je dat kan aanwijzen, dat je nooit meer hoeft te twijfelen. Nou, ik kan het aanwijzen. Het was 25 november, augustus, en het was 9 uur. Dus ik kan het aanwijzen. Maar als er één strijd gehad heeft in het begin, of dat dit wel het werk van de Heilige Geest was, dan ben ik het. Dus het kenmerk van het uur, de dag en het moment aan te kunnen wijzen, is helemaal geen kenmerk van de ware zekerheid. Waar ligt de ware zekerheid? Die ligt in het woord. Dat je door de Heilige Geest in het woord bevestigd mag worden, dat het waar is wat God in jou werkt. De traditie in de Dordtse leerregels achterin, daar gaat het ook over de zekerheid van het geloof. En wat zeggen heel veel mensen in de tijd van de Dordtse vaderen? Je moet een bijzondere openbaring krijgen of een bijzondere gebeurtenis moeten plaatsvinden. Wil je het echt zeker weten? Nou, dit is niet bijbels. Het is niet bijbels om te zeggen van dat je per definitie een bijzondere ervaring moet hebben om het zeker te kunnen weten. Ik geloof dat God door middel van de belofte van het evangelie de zekerheid in je geweten schrijft, bevestigt. Dus het beste kenmerk is dat je door het geloof in het woord zekerheid mag ontvangen. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij.
Is dat iedereen duidelijk?
En als dat dan in je leven handen en voeten gaat krijgen, dat het helder wordt en dat het licht in je hart doorbreekt, dat er meer zekerheid mag komen dat de Heere Jezus ook jouw zaligmaker is, dan zou ik bijna zeggen, en dit vinden sommigen echt heel lastig, het kan niet anders, want dit leven blijft niet vruchteloos. Wanneer je tot de zekerheid, tot enige mate zekerheid mag komen, dat je zonde om Christus wil vergeven zijn, dat leven kan niet onvruchtbaar blijven. Weet je wat het grootste probleem is in onze traditie misschien wel? Dat heel veel mensen hun leven lang worstelen met de zekerheid van het geloof. En dat ze zeggen, is God wel met me begonnen? Zijn mijn zonden wel vergeven? Is het wel echt? Heb ik wel kenmerken van het ware leven? En verder komen ze niet. Vaak soms bij het naderen van de dood breekt soms het licht door. Als alle mensenvrees en alle vrees voor Sadduceeërs en voor Farizeeërs is weggevallen, dat soms mensen op het laatst van hun leven pas tot de belijdenis komen, ook voor mij. Dat vind ik een van de verdrietigste dingen in onze traditie, dat er zoveel onzekerheid is, zoveel twijfel is, op zoek zijn naar kenmerken, want het moet toch tenslotte echt zijn.
U zei, de Heilige Geest blijft permanent. Wat dan met de mensen die belijdenis en alles hebben gedaan en echt een kind van God waren en daarna afdwalen en niks meer aan geloof doen? Gaat de Heilige Geest dan uit hun, maar dat zou volgens u niet kunnen, of hebben ze die dan nooit ontvangen?
Okay. Ja, deze vraag is tegelijkertijd, die geeft zelf antwoord volgens mij. Wij zijn geen kenner van het hart. De Bijbel leert helaas, ik moet het ook eerlijk vertellen, dat mensen soms in het begin de schijn hebben dat ze kinderen van God zijn. In de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld, wanneer het zaad in de aarde valt en terstond komt er een plantje, weet je wel, maar als het zonnetje gaat schijnen, dan verdort het plantje en dan blijkt het dat het geen worteltjes had. Schijnbaar zijn er mensen die tot een bepaalde belijdenis komen, soms uit volle overgave iets belijden, en dat je ze later weer ziet dat ze afvallig worden. Afvallig noemt de Hebreeënbrief, ze schijnen achtergebleven te zijn. Ja, hoe moet je als mens, als dominee, met zulke mensen omgaan? Moet je tegen die mensen zeggen, ja, wat God begonnen is, dat maakt hij af, terwijl je ziet dat ze weer in de zonde leven bijvoorbeeld, en dat de onverschilligheid weer heeft toegeslagen, en dat ze zelfs helemaal afvallig worden, helemaal niks meer met het geloof doen, moet ik die mensen gaan troosten door te zeggen, wat God begonnen is, dat maakt hij af? Ik bedank je. Pastoraal, liefdevol, zal ik dat nooit tegen zo iemand zeggen. Weet je wat ik tegen zo iemand zal zeggen? Bekeert u? En of dat dan een bekering is voor de eerste keer of de bekering is voor de tweede keer. Maar één ding is duidelijk, bekeert u? Nou, één van de brieven in het boek Openbaring geeft daar een mooi voorbeeld van. Want dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Er is trouwens geen tweede liefde, hè? Dus je hebt de eerste liefde verlaten. Bekeert u? En zo niet, ik zal de kandelaar van u wegnemen. Dus wat doet de Heere zelf in de Bijbel? Dat hij tegen kinderen van God zegt, tegen kinderen van God, die de eerste liefde hebben verlaten, bekeert u en zo niet, ik neem de kandelaar bij jullie weg. Zo heftig, Zo radicaal. Dat je bijna zou denken, is er dan toch afval van de heilige mogelijk? Aan de andere kant kan het zijn dat iemand schijnbaar heel ver weg is. En misschien heb jij hem al afgeschreven, en ik ook. En dat er toch een nieuw werk in zo iemand ligt. En dat het op Gods tijd zo iemand weer tot inkeer komt en tot bekering komt. En dat zo iemand toch weer het leven gaat belijden. Dus ik denk dat wij mensen heel voorzichtig moeten zijn om iemand af te schrijven. En je moet ook heel voorzichtig zijn om mensen de handen op te leggen als ze in een verkeerde weg wandelen. Nou, dat is heel voorzichtig een antwoord wat ik probeer onder woorden te brengen.
Wil iemand daarop reageren?
Ze zijn niet zo spraakzaam vanavond, hè? Hoe komt dat?
Nee, ik hoor niet.
Zijn ze een beetje, ik weet niet, bang, toch niet bang van een dominee of zo? Wat moet ik doen, mijn jasje uittrekken of zo? Of stropdas afdoen? Of van het podium afkomen? Prima. Maar kom, stel gewoon je vragen. Kijk, als je ze niet hebt, moet je ze niet maken. En als je liever vanavond luistert, dan mag dat natuurlijk ook. Dus we gaan er geen wetje van maken. Ik hou niet zo van moed en zo. Dus, maar schroom niet. Je laat je niet weer houden door mensenvrees of zo. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
Maar dat is wel een gevaar, hè, wat we ook hebben. Ik heb wel eens gedacht, als David in deze tijd geleefd zou hebben. Kijk, nu kunnen we zeggen, van, ja, het was echt een kind van God. Dat weten we vanuit de Bijbel. Maar je ziet wat die gast gedaan heeft. Eerst een man vermoord en dan stiekem zijn vrouw gepikt.
Ja.
Dingen hadden we gezegd van, nou, als dat nou een kind van God is, dan ben ik het ook.
Ja, maar goed, zo moeten we wel, denk ik, altijd. Ik heb net het voorbeeld, ik heb een poosje in Vinkeveen gestaan, hè? Daar heb je plassen en zo. En ik heb nogal wat kinderen en die zaten allemaal met een bootje op het water, weet je wel. En dan hiel ik mijn hart vast, want de een schepte links water en dan vlogen ze naar rechts en dan schepten ze ook water, weet je wel. En dan dacht ik, oh, straks zinkt het bootje. En zo is het ook, denk ik, in het Koninkrijk van God, dat je heel makkelijk kan doorslaan naar links of naar rechts. Je kan het voorbeeld van David misbruiken en gewoon zeggen, zie je wel, voor de David was ook een kind van God en hij is ook in zonde gevallen. Maar daarvoor staat het niet in de Bijbel. Het is niet tot eer van God geweest wat David gedaan heeft. En trouwens, hij heeft ook niet goedkoop gezondigd. Ik denk dat een kind van de Heere niet goedkoop zondigt. In Hebreeën 12 staat een heel mooi voorbeeld. Jullie worden gekastijd, beproefd, jullie worden opgevoed, omdat jullie ten bloede toe tegen de zonde nog niet hebben tegengestaan. Dus ze werden niet zomaar gekastijd, ze werden niet zomaar beproefd en ze werden niet zomaar opgevoed door God. Er was oorzaak voor. Ze hadden nog ten bloede toe niet tegen de zonde gestreden. Dus gevolgen van de zonde hebben ook heel vaak te maken met het leven van de kinderen van God. Aan de andere kant staat gelukkig in de Bijbel dat zelfs een man naar Gods hart zo diep kan vallen en dat God hem niet loslaat en verlaat. Wat een wonder dat dit in de Bijbel staat, dat deze bij het huisgezin van God hoort. Maar nogmaals, niet om te misbruiken, niet om jezelf erachter te verschuilen, maar het staat opgeschreven om te laten zien hoe genadig en barmhartig en vol ontferming God is voor degene die hij lief heeft gehad.
U zei tijdens de lezing dat Pinksteren het hoogtepunt is in de Bijbel. Dan komt de Heilige Geest wonen in de harten van de kinderen van God. In het Oude Testament was dit niet zo volgens u, alleen voor de profeten. Waar haalt u dit vandaan?
Okay.
Hoezo hadden ze dat niet in die tijd niet?
Okay. Ik moet oppassen dat ik niet te dogmatisch, want ik wil hier niet vanavond dogmatisch zijn. Wij geloven in de eenheid van de schrift. Ik geloof persoonlijk dat het Oude en het Nieuwe Testament, dat is de Bijbel. En het Oude Testament is niet minder dan het Nieuwe Testament. Het is allebei het woord van God. Onthoud hoor. wat er tegen je gezegd wordt. Wet en evangelie staat in het Oude Testament. Wet en evangelie staat in het Nieuwe Testament. Toch is er één groot verschil. Het Oude Testament heeft een wettisch karakter. Er ligt als het ware een sluier over het Oude Testament. Het is niet zo helder, zo klaar, zo duidelijk. Het Nieuwe Testament is helderder, klaarder en duidelijker. Lees 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, dan heb je een hoofdstuk in de Bijbel waar Paulus uitlegt het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dus dat is één. Dus als het over de Heilige Geest gaat, is de Heilige Geest ook aanwezig in het Oude Testament. Toch na Pinksteren, met de Pinksteren, is er iets gebeurd. Iets. Het is helderder, klaarder, duidelijker geworden. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is iemand die in je komt wonen. Hoe weet ik dat? Omdat de Bijbel dit zegt. De Heer Jezus die zegt in Johannes 14 en in Johannes 16... tientallen teksten die allemaal slaan op de komst van de Heilige Geest... die komt wonen in de harten van zijn volgelingen, van zijn discipelen, van zijn kinderen. Let maar op... Een ander adres geeft Jezus niet dan dat straks met Pinksteren de Heilige Geest komt wonen in de harten van de kinderen van God. Een grote vergissing is daarom dat mensen denken dat Pinksteren betekent dat er 3000 mensen tot bekering komen. Dat is helemaal niet waar, dat is geen Pinksteren. Dat is een gevolg van Pinksteren. Wat is Pinksteren? Dat in de harten van de apostelen en van de kinderen van God... de Heilige Geest is komen wonen. Nou de volgende vraag. Dit kun je allemaal lezen in Johannes 14, Johannes 16, in 1 Korinthe 6, in 1 Korinthe 1. Wordt heel duidelijk door de apostel en door de Heer Jezus zelf gezegd dat Pinksteren betekent de inwoning van de Heilige Geest. Nou, dan ga ik me afronden deze vraag. Was de Heilige Geest dan niet in de harten van de kinderen van God in het Oude Testament? Nee, niet op de manier zoals het na Pinksteren is geworden. In het Oude Testament was hij aanwezig, zegt de Bijbel, bij profeten, priesters en koningen, die werden gezalfd met olie als teken van de Heilige Geest. Ondanks dat deze bijzondere ambten, een bijzondere werk van de Heilige Geest kenden, was het toch nog anders als in het Nieuwe Testament. En jongens en meiden, het Nieuwe Testament is zoveel rijker, zoveel heerlijker, zoveel voller, dat Jezus zegt bij Johannes de Doper, dat de minste van het Koninkrijk van God meerder is dan Johannes de Doper. Johannes de Doper, de voorloper van Jezus, die van zijn moederschoot de Heer vreesde, die het pad gebaand heeft voor de komst van Jezus. Jezus zegt dat de kinderen van God van het Nieuwe Koninkrijk, van het Nieuwe Testament, meerder zijn. Niet meerder omdat ze meer bekeerd zijn en niet omdat ze in een hogere orde staan, maar die hebben meer licht ontvangen dan zelfs Johannes de Doper. Zo rijk is de bedeling van het Nieuwe Testament met de komst van de Heilige Geest. En dat licht heeft geschenen. En de vraag is, schijnt het ook in jouw hart? Die volheid van het Nieuwe Testament, die de Heilige Geest, want ja, Petrus herken je toch niet meer? En Johannes toch ook niet meer in het Nieuwe Testament? Het lijkt wel of dat er met Pinksteren iets gebeurd is. Nou, er is ook iets gebeurd met Pinksteren. Bij Petrus, bij Johannes, bij de oude apostelen. Bij al de kinderen van God trouwens. De Geest is komen wonen. In de tempel, in de tabernakel van hun lichaam. Ik wens jullie alle toe. Als je de Heilige Geest al hebt ontvangen. Heb je hem ontvangen? Dat je vervuld mag worden met de Heilige Geest. En hoe kun je weten dat je vervuld wordt met de Heilige Geest? Omdat je vol bent van Jezus. Vol bent van zijn licht, dat je mag wandelen in dat licht, dat je mag vertrouwen dat hij in Christus Jezus ook jouw God en Vader is. Dat is iets van de Heilige Geest.
Hier nog een reactie?
Ik heb niet één keer gezegd, vriend, dat hij in het Oude Testament er niet was.
Nee, maar u zegt na de Pinkster was het pas eigenlijk dat de Heilige Geest binnenkwam.
Kwam die wonen in het lichaam, in de tabernakel van hun lichaam.
Maar de rest van de luisteraars niet.
Ja, ze hebben wel.
Jouw eng, hè?
Hij stelde een vraag aan mij van, God is toch drie enig. Dus die was er toch in het Oude Testament dan ook. U zegt dat hij met Pinksteren pas de Heilige Geest is komen wonen in hun hart. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Trouwens, de Bijbel heb ik laatst gehoord, hè? Dus jij gaat straks, als hij thuis komt, Johannes 14 lezen, Johannes 16. En als je dan nog steeds denkt, die vraag is waar, dan heb je niet een probleem met mij, maar dan heb je een probleem met dit boek.
Met de Heilige Geest zelfs.
Maar kijk, het gaat wat ik probeer, ik snap dat je zo reageert, maar het gaat over de openbaring, over de... als jij het Oude Testament leest, dan heb jij dat toch ook, dat je denkt, wat wordt er nou precies bedoeld? Het is niet helder. Je ziet wel schaduwen en je ziet wel... Maar het is net alsof er een kleed overheen legt. Als je het Johannes-evangelie leest en je leest, dan is alles helderder, ook als het over de drie-eenheid gaat. Ik moet goed zoeken, hoor. Ik moet bijna vergrootglas pakken om in het Oude Testament de drie-eenheid te verdedigen. Ja, goed. Ja, nee, maar ik praat even tegen jou. Hey, maar dus laat ons mensen maken in Genesis, staat een tekst. En er wordt in de psalmen over de Heilige Geest gesproken. Maar de drie-eenheid is niet zo helder in het Oude Testament, hoor. Maar in het Nieuwe Testament, joh, elke bladzijde die ik openslaat, lees ik over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Maar die was er ook al in het Oude Testament, kon het ook niet veranderen.
Dus die was er ook al in het Oude Testament, alleen bedekt, niet zo helder, niet zo klaar als in het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 3 even opslaan, thuis lezen, dan zou je zeggen, hey, die dominee die zegt niet iets uit zijn duim, maar het staat echt in 2 Korinthe 3.
Adriaan, andere kant.
Ja, dominee, u zegt van vanaf Pinksteren is pas de Heilige Geest met zijn inwoning gekomen.
Ja.
En daarvoor was de Heilige Geest wel, maar af en toe zichtbaar.
Ja.
Hoe legt u het dan uit dat David zegt in de psalm, neem de Heilige Geest niet van mij?
Dus ik zei al, de uitzondering in het Oude Testament waren de bijzondere ambten, profeet, priesters en koningen. Kijk, Jesaja zegt, de geest des Heren, Heren is op mij. Die tekst die passen wij in Jesaja 63 toe op de Heer Jezus, terecht. Maar in de eerste plaats zegt Jesaja het. Jesaja zegt, de geest des Heren, Heren is op mij. Dus Jesaja had wel heel duidelijk ook de Heilige Geest. Toch, als ik het vergelijk hoe Paulus over de Heilige Geest spreekt en hoe Jesaja over de Heilige Geest spreekt, dan is het bij Jesaja toch meer ingepakt, meer schaduwachtig, niet zo helder, niet zo klaar, niet zo vol als in het na Pinksteren. Terwijl Jesaja een profeet des Heren was. Dus de gewone werkman en de gewone huisvrouw, die kinderen van God waren, hadden niet de Heilige Geest in de zin van zoals een profeet, een priester en koning hem had. En de mannen die de tabernakel hebben gebouwd, er staat heel nadrukkelijk, die ontvingen de Heilige Geest om de tabernakel te bouwen. Maar de gewone man, het gewone volk, de gewone kinderen van God, hadden natuurlijk de Heilige Geest. Want wat moeten we zonder de Heilige Geest ook in het Oude Testament? Amen.
Ja.
Onthoud hoor, amen.
Ja, amen.
Maar toch anders, ja. Toch anders dan in het Nieuwe Testament.
Ja, dus uiteindelijk komt het erop neer dat wij ontzettend veel meer bevoorrecht zijn ten opzichte van de mensen uit het Oude Testament.
Jij geeft alleen, denk ik, een streep onder wat ik net zei. Weet je wel hoe bevoorrecht we zijn?
Marleen.
Hi.
Nou gaat er wat loskomen, hoor.
Nu komt het.
Ja, zeker.
Het valt mij zo op dat we het heel erg hebben over de theorie en van nou, wanneer merk ik nou dat de geest is of... heb ik hem nou wel of niet gehad? Maar in de Bijbel lees je dat het voornamelijk de vruchten van de geest is. de geest aan herkent. En ik heb eigenlijk weinig gehoord over de vruchten van de geest.
Heel mooi.
Dus ik weet niet of u daar iets over wilt vertellen.
Heel mooi. Dat is geen excuus, zeg maar. Maar ik denk juist wat ik geprobeerd heb vanavond duidelijk te maken, dat het nou niet zo vaak aan de orde komt. Als er straks Pinksteren wordt, gaat de dominee waarschijnlijk echt praten over de 3000 bekeerlingen. En wat er allemaal gebeurd is. Maar naar mijn stellige overtuiging is dat een gevolg geweest dat de Heilige Geest kwam wonen in de apostelen. En door de apostelen werd de schare overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus de gevolgen van Pinksteren is dat 3000 mensen tot bekering kwamen. Maar Pinksteren per definitie, wat betekent Pinksteren in de Bijbel? Dat betekent dat God in de harten van al zijn kinderen is komen wonen. Waaraan herken je dat de Heilige Geest in je woont? Niet alleen omdat je dat mag weten, omdat het woord het zegt. Maar de Heilige Geest die geeft ook een vruchtbaar leven. Dus liefde, barmhartigheid. Nou, je kent de vruchten van de Geest uit Galaten 5 en 6... De Bijbel spreekt heel vaak over de vruchten van de geest. Volgende vraag is weer, waren die dan in het Oude Testament ook aanwezig? Ja, wat dacht je? Toch in het Nieuwe Testament wordt er veel nadrukkelijker over de vruchten van de Heilige Geest gesproken als in het Oude Testament. Dus het is onmogelijk, zou ik bijna zeggen, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dat je leven onvruchtbaar is. Dan ben je of geestelijk ver van je pad af, maar het verlangen, denk ik, wat de Heilige Geest in je hart werkt, is om ook vruchtbaar te mogen zijn voor de Heer. Dus we hebben de Heilige Geest, als we de Heilige Geest niet zouden hebben, hoe zouden we naar het woord van God moeten wandelen? Hoe zou ik om moeten gaan? Want dan heb ik alleen maar vlees. Maar Gods kind heeft de geest gekregen om door de geest ook te wandelen. In Galaten 6 zegt Paulus, jullie hebben de geest wel ontvangen, maar wandelt ook naar de Heilige Geest. Dus God heeft zijn geest gegeven, omdat wij in een nieuw leven voor de Heere zouden wandelen. Nee, geen moeten. Nee, niet met de zweep eroverheen. Nee, niet om hel of hemel. Maar omdat de geest van binnen in ons woont en dat er iets nieuws in ons gelegd is. De Heilige Geest, waardoor wij door de kracht van die geest in een nieuw leven voor de Heere mogen wandelen. Hey, zodat je gaat zeggen tegen die jongen, wat is er met jou aan de hand, joh? En niet dat je zegt, joh, wat is dat voor vroom gepraat of zo? Want vroom gepraat, daar heb je niks aan. Maar als je door de Heilige Geest vol mag zijn van de dingen van het Koninkrijk, dan mag je vruchtbaar zijn voor een ander.
Geweest als er geen Pinksteren was geweest?
Ja, als Eva nou niet van die appel had gegeten, van die vrucht. Dus dat als, dat vind ik al heel lastig, want ik heb mijn handen al zo vol aan de werkelijkheid. Dus laat staan als ik ook al die als-vragen nog moet gaan beworstelen. Ik heb wel met Goede Vrijdag gezegd, als het bij Goede Vrijdag was gebleven, dan was het alsnog verloren. Want Goede Vrijdag was de betaaldag, maar Pasen was de dag van de opstanding uit de doden. En Christus is niet alleen gestorven, maar Christus is ook opgewekt tot een nieuw leven. Dus had het geen Pasen geworden, dan had Goede Vrijdag ook geen handen en voeten gekregen. Dus Pasen en Goede Vrijdag en Pasen horen bij elkaar. Volgende stap is, Pinksteren heeft iets te maken met de toe-eigening van de Heilige Geest. Wij kunnen niks pakken, toch? Jij toch ook niet? Ik niet, hoor. Ik kan heel veel, maar ik kan geloof niet maken. Dat is een werk van de Heilige Geest. Het toe-eigenen, al de weldaden die in de Bijbel geschreven staan, die voor de kinderen van God zijn, kan ik niet zomaar stelen of zo, of pakken. Daar heb ik de Heilige Geest bij nodig. Dus Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, is het feest van de vrijheid, is het feest van de blijdschap, is het feest van de verwondering. Zonder de Heilige Geest zou er geen ware, volle blijdschap kunnen zijn. Dus Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Ze waren allemaal nodig om een dode zondaar terug te brengen aan het hart van God. He?
Dus is het zo dat het dan voor Pinksteren niet volle blijdschap was?
Ik hoor natuurlijk aan jullie allemaal dat ik iets probeer duidelijk te maken wat jullie vreemd vinden. Maar ik denk nu eens even gewoon na. Vinden jullie het ook vreemd dat het Nieuwe Testament helderder is, klaarder is en duidelijker is dan het Oude Testament, terwijl het één Bijbel is? Dat ontkent toch niemand? Jullie hebben toch ook wel geleerd, denk ik, hopelijk door de prediking heen, dat het in Genesis, dat de zon langzamerhand tot middaghoogte gaat. Als ik het boek Genesis ziet, Exodus, Leviticus, dan zie ik langzamerhand dat het steeds helderder wordt tot het moment dat het Pinksteren gaat worden. En dan is het vol, dan is het volle licht opgegaan. En hebben wij het woord gekregen, het complete woord. In het Oude Testament hadden ze alleen maar de psalmen en de profeten en ze hadden de rijkdom van het Nieuwe Testament niet van na Pinksteren. Wat hebben wij een grote schat gekregen. Ik heb jaren geleden wel eens, toen haalde ik de kop van de krant, want dan haal je de kop van de krant als je zoiets zegt. Toen heb ik gezegd, van, het is nog nooit zo licht geweest als vandaag. En ik heb geloof ik toen 60 mailtjes en brieven gekregen, dat mensen zeiden, het is nog nooit zo donker geweest als vandaag. Dus deze mensen hebben het niet begrepen. Ik zeg niet dat het niet duister is in deze wereld, maar het licht zal nooit helderder schijnen als dat het nu schijnt. En dan bedoel ik met het licht de openbaring van de schrift. Wij hebben de volheid van het schrift, van de schrift, en dat is een licht wat schijnt in de duisternis. Hey, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Dat is wat anders. Dat ligt niet aan het licht. Dat ligt aan de duisternis van jouw hart. Dus laat dat, ik hoop dat dat duidelijk is, dat je dan in die context eens na moet denken met gevouwen handen. En lees gewoon Johannes 14 en 16, waar Jezus elke keer zegt, wanneer ik straks bij mijn Vader in de hemel kom, dan zal ik mijn Vader bidden, of dat hij de Heilige Geest wil geven, die in jullie komt wonen, en die altijd in jullie zal blijven. Voor wie bidt hij dit? Voor zijn volgelingen, voor zijn discipelen, voor degenen die hem lief hebben. Pinksteren.
Ja, we gaan dit stukje afronden, denk ik.
Nou wel.
Dit stukje.
We beginnen net.
Eentje nacht dan?
Misschien is het een vraag die niet heel erg kort beantwoord kan worden, maar...
Dan gaan we toch aan de volgende.
Ja. Nee... Ja, als het over de Heilige Geest gaat, zie je in de Bijbel natuurlijk ook eigenlijk de vruchten van de Heilige Geest. U heeft het dus inderdaad over Galaten 6 gehad, maar ook in 1 Korinthe wordt bijvoorbeeld genoemd dat mensen profeteerden. Ja. Mensen genazen zieken.
Ja.
En ik hoor dan heel vaak bijvoorbeeld van andere dominees dat er gezegd wordt, nadat de Bijbel gesloten is, werd dat niet meer gedaan. Maar ik zie daar geen Bijbelse tekst in terug eigenlijk in voorkomen.
Nee.
En dus... Ik zie ook natuurlijk wel Pinkstergemeentes waarin dus bijvoorbeeld dat wel bevorderd wordt. Dan is altijd nog de vraag van, hey, is dat waarheid of hoe moet je dat zien?
Ja.
Dus eigenlijk de vraag ook aan u, hoe moet je dat eigenlijk zien?
Oké. Nou, heel kort even, heel mooi, je zegt al de vruchten van de geest en de gaven van de geest. Dat zijn twee onderscheiden dingen. Iets om te onthouden is, vruchten zijn niet los verkrijgbaar. De vruchten die genoemd worden in de Galatenbrief, dat is net als een trosje druiven. Je hebt de vruchten of je hebt geen vruchten. Als het over de gaven gaat van de Heilige Geest, is dat heel onderscheiden. De een heeft de gave van profetie en de ander heeft de gave van genezing. De ander heeft de gave van onderscheid en de derde heeft de gave van barmhartigheid enzovoort. Dus dat is ook een groot onderscheid in de Bijbel, dat elk kind van de Here soms voor een bepaalde tijd ook een bepaalde gave kan krijgen. En waar zijn die gaven voor? Maar luister, voor wie zijn de vruchten? Voor wie zijn de vruchten? Ja, nee, niet voor de kinderen van God. Maar wat zegt Jezus in Johannes 15? Voor wie zijn de vruchten? Voor mijn Vader in de hemel. Voor wie zijn de gaven? Voor de gemeente. Om elkaar te dienen. Dus de gaven zijn in de eerste plaats niet voor God. De vruchten zijn er in de eerste plaats, zegt Jezus, voor zijn Vader. Omdat mijn Vader in de hemel verheerlijkt wordt als je vrucht draagt. Maar de gaven van de Heilige Geest zijn tot stichting, tot opbouwing van de gemeente. Dus dat is ook een belangrijk iets. Daarom ben ik een groot tegenstander op grond van de Bijbel. Niet om te discussiëren, omdat ik dat leuk vind of zo. Maar al die gebedsdiensten, dat mensen van overal vandaan naar de gemeente komen om genezen te worden, kun je nergens in de Bijbel lezen. Als zoiets wel gebeurt in een plaatselijke gemeente, dat er op een of andere manier gebeden wordt voor iemand, of dat iemand de gave heeft om dat in het gebed bij de Here te brengen, nou, ik wou dat mijn gemeente er vol van zat. Maar helaas, mijn gemeente zit er niet vol van. Want wij zijn heel bang. Waar zijn we bang van? Van de gave van de geest. Dus wat zie je bij charismatische gemeentes? Daar ligt heel sterk de nadruk op de gave van de geest. En wat zie je in onze reformatorische kerken? Dat zelfs de gewone gaven amper aan de orde komen. De gave van onderscheid, de gave van barmhartigheid. Dat is onderbelicht. Dus je ziet ook in de kerken een actie-reactie. Nou, dan weet je nog niet hoe ik erover denk, maar dat wil ik juist niet zeggen. Want daar gaat het mij in de eerste plaats niet om. Het gaat mij niet om van, ik had ook in de pauze met iemand met tongentaal. Ben ik daar nou voor of ben ik daar nou tegen? Maar ik denk dat er heel veel in de charismatische gemeente op dat punt mis is. Maar ik blijf maar heel dicht bij onszelf. Ik vind het soms heel verdrietig dat wij als gemeente, als kerk, de gaven zo weinig in beoefening brengen. Dus wij hebben genoeg aan onszelf. En ik zou zeggen, voordat we uit elkaar gaan, verlang naar de vervulling met de Heilige Geest. En als je vol bent van de Heilige Geest, dan kunnen er wel eens hele bijzondere dingen gebeuren. Dan kunnen er zomaar in de gemeente mensen gezond worden. Kunnen er zomaar mensen bij elkaar komen die zondag bij ons in Montfort bij elkaar kwamen, omdat er een beurs was in Montfort van allerlei religies. En dat ze met elkaar in gebed gaan, omdat ze de gave van het gebed hebben om te bidden. Dus als het daarover gaat, laat ik liever het even in het midden. Goed? Oké. Okay.
Zo, ik had me even niet meer voorbereid.
Ik heb nog een mailnummer, dus als je straks dat mailnummer nou daarop schrijft.
Ja, want er zijn er nog een paar. En er zijn er ook een paar die misschien nog wel even persoonlijk aan u gesteld kunnen worden.
Oh, dat kan ook. Dus dat, dan gaan we het nu afronden en dan gaan we gewoon naar het einde weer verder. Goed? Voor met degene die nog wat willen vragen of zo.
Ik heb hier nog bij staan, dank u voor uw passie en eerlijkheid.
Oké, okay. Dus niet van mij. Dus heel mooi, want omdat God verheerlijkt wordt.
Dominee, de laatste vraag. Wie is de Heer Jezus voor u persoonlijk? Ik zat te zoeken naar een andere vraag, maar ik kon hem niet zo snel meer bedenken.
Nee, nee. Ja, ik hoef je toch geen antwoord op te geven, wel?
Ja.
Dat moet er toch van afdruipen, of niet? Dat heb ik ook niet van mezelf of zo, maar ik heb denk ik een hele moeilijke periode, dat zou je niet merken aan mij. Hè? Dus misschien dat jullie denken, die dominee die blaast zo hard van de toren. Hè? Maar weten jullie dat die dominee aan de grond zit, of weten jullie dat niet? Hè? Ik heb een vrouw die een wrak is. Die kan geen eens de trap soms meer oplopen, omdat ze psychisch zo bezwaard is. Hey, gezondmaking. Kom je een keer bidden? Ik heb een dochter naar het graf gebracht. Hè? Ik heb zelf vorig jaar op de rand van de dood gelegen, opgegeven. Afscheid genomen van mijn kinderen en van mijn vrouw. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Dus als ik daarop zie wat dat voor sporen, want ik ben een gewoon mens. Hè? Ik ben geen supermens. Ik ben geen heilig mens in mezelf. Maar ik ben ook een mens, een aardevat. Het zit vol met deuken en met scheuren en met breuken. Maar mijn kracht is de kracht van Jezus. Ik heb op tweede paasdag geprobeerd uit te leggen aan de gemeente dat Paulus verlangde, dat hij zei, och, dat ik hem kennen mag. Ik heb altijd gedacht dat er stond in de kracht van zijn opstanding. Maar er staat en de kracht van zijn opstanding. En ik heb een diep verlangen in mijn hart, jongens en meiden. Een vurig verlangen, een diep heimwee om meer van de kracht van de opstanding van Jezus Christus in mijn leven te mogen ervaren. Om jullie te kunnen dienen. En om mijn kruis geduldig, liefdevol, zachtmoedig te mogen dragen. Nou, als je nog meer wil weten, ik weet niet meer te vertellen dan dat Christus Jezus mijn enige hoop en mijn enige verwachting is.
Als je dan op het randje van de dood ligt en je moet afscheid nemen van je kinderen, wat zeg je dan?
Ik heb nooit geweten, ik heb een periode gehad, hè, toen ik 27 was en 28, dat ik soms met nachtmerries wakker werd, want ik was bang voor de dood en bang voor het oordeel en bang om verloren te gaan. En terecht, denk ik. Maar ik heb nooit geweten dat sterven zo makkelijk was. Ik heb nooit geweten dat het zo gemakkelijk is om op de rand van de dood te staan en te verlangen om naar huis te gaan. Om een hele lieve vrouw te hebben en 10 lieve kinderen. En nog zoveel dingen meer van dit leven die God ons gegeven heeft, dat je zo gemakkelijk, en ik bedoel het echt heel eerbiedig, het los mag laten. En dat je een heimwee krijgt, een diep verlangen om hem te mogen zien. Dus in die zin heb ik iets ervaren wat ik heel vaak gepreekt heb, maar ik heb het ook aan de lijve ondervonden. En dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat je zo in de naam van de Heer Jezus de dood mag tarten. En dat je zelfs zo vol bent dat je losgemaakt wordt van alles wat je hier op aarde nog binden kan.
Dank u wel. Voor uw...
Ik mag weer gaan zitten?
Of voor uw vele en voor uw mooie woorden.
Oké. Okay. Even blijven staan.
Na deze laatste woorden durf ik eigenlijk bijna niks meer aan toe te voegen. Okay. Om zo mooi te horen hoe u op uw sterfbed nog naar uitkijkt om verder te leven. In ieder geval dank u wel dat u hier was vanavond. U begon eigenlijk ook al dat u niks voor had bereid en dat u vertrouwde op de Heilige Geest. En dat hebben we mogen horen. Okay. En dat geeft ons denk ik ook allemaal weer kracht om op de Heilige Geest en op God te vertrouwen. Dank u wel.
Amen. Dank je.
Zou u ons de avond met ons willen eindigen? En daarna willen we u graag nog zingen. Ja?
Ja.
Ik zal hem hierin zetten.
Oké. Laten we samen bidden en danken. En stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt en ons alle tot zegen strekt. Dat doet u en dat zal u doen. Dwars door alles heen, wat er om ons heen gebeurt, met alle stemmen, met alle machten en krachten die aan het werk zijn. Maar u zal uw werk doen triomferen. In de harten van al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. U staat er borg voor. U hebt het beloofd. U hebt het toegezegd dat hij eeuwig bij ons zal blijven. Ook wanneer we soms wankelen, wanneer onze voet dreigt uit te glijden. Maar u hebt het beloofd dat u ons vast zal houden en dat u uw Heilige Geest nimmer, nimmer van ons zal wegnemen. Ik bid voor hen die u niet kennen. Heer Jezus, die uw liefde nog nooit geproefd hebben. Die nog genoeg hebben aan de dingen van hier beneden. Maar wil u vanavond door het woord en door de kracht van de Heilige Geest die harten aanraken. Omdat ze uitzien naar het heil wat u toegezegd hebt. Wat u aanbiedt in uw woord. Door de verkondiging en door de prediking en door het leven van uw kinderen. Omdat er blijdschap is in de hemel. Blijdschap op het gezicht van de engelen. Als een zondaar en zondares zich tot u bekeert. Dat hun harten gaan overlopen van uw liefde, van uw genade. Dat we ons eigen leven leren kruisigen. En dat we Jezus gaan leren volgen in alle dingen van ons leven. Met vallen en met opstaan. Ontfermt u zich over onze jonge mensen. Laat het werk van uw geest zijn werk doen vanavond. Dat we niet meer los kunnen komen van u en van uw daden en van uw grote werken. We bidden voor het werk wat hier gebeuren mag. We bidden voor de stichting Jij Daar, hier in Apeldoorn, maar ook in andere plaatsen. We zien uit dat u dit woord zegent en dat er diepe sporen getrokken worden in harten van jongeren en ouderen. Bedankt, Heere, voor uw woord. Bedankt voor uw offerande aan het kruis. Bedankt dat u opgestaan bent uit de dood en dat het graf leeg is. En dat u leeft en dat uw kinderen mogen getuigen door de Heilige Geest. Als Hij leeft, leven wij ook. En daarom hebben we verwachting, verwachting. Ondanks de donkere wolken die over de kerk en over de gemeente in Nederland gaan. Maar u zal uw weg volmaken. We bidden daarom voor u Israël. En we zien dagelijks uit naar uw komst. Omdat uw volk Israël verlossen zal. En dat er een licht zal schijnen over deze wereld. En dat het gehoord zal worden uit de mond van uw volk Israël. Het zal zijn als een opstanding uit de doden, hebt u beloofd. Wanneer dat plaats zal vinden, dat hun ogen geopend zullen worden, dan zullen de heidenen de zegen mogen proeven die u uitstort over uw volk. Ga met ons mee naar huis. En als we straks onszelf rot voelen, ellendig, onbegrepen, verlaten en eenzaam, dat u zichzelf dan openbaart, net als bij de Emmausgangers, in het breken van het brood. En dat u zegt, mijn zoon, mijn dochter, zie, hier ben ik, om Jezus wil. Amen.
Mag wel gaan zitten.
Ja? Ja, ik weet niet wanneer je hier mag zitten en staan, dus ik vraag het maar.
Maar het is niet helemaal de eerste keer dat u hier bent.
Nee, maar ja, dingen veranderen soms, hè?
Nou. Ik zal even kijken. Ik had me een beetje vergist, sorry. Dat komt daar ook van die kant kwam. Normaal stond ik al daar en ik ben zo autistisch als de Pieten. Afsluiting. Weersta de geest niet, blus hem niet uit, maar word vervuld met de Heilige Geest. Nou, dat is wel een beetje de kenmerk die we vanavond, de slogan die we vanavond wel hebben gehoord, denk ik. We gaan ons slotlied zingen. En ik zou zeggen, als de Heilige Geest je hart vervult, dan ga je Jezus groot maken. Dat hebben we vanavond gehoord en dat hebben we gezien ook aan de vele voorbeelden vanuit de Bijbel. Ik zou zeggen, we gaan het lied zingen, Jezus overwinnaar. En dan mag iedereen naar huis gaan. Heb je nog een vraag voor de dominee?
Want u bevrijdt
We zien jullie graag volgende keer weer. En dan neem je gewoon allemaal even je, ook je vrienden mee. Nee, dat zeggen we zo graag. Maar er waren al een paar stoeltjes leeg. Dus je kunt net allemaal je vrienden meenemen. En dan wel thuis. Degene die nog even wat vrij willen zingen, nou, die blijven gewoon staan. En als je een mooi lied hebt, dan geef je die hier even op. En dan gaan we verder met het vrij zingen.